In de inleiding is al gezegd dat we ons in dit seizoen bezighouden met de glorie van God. De Shechina, de wolk van heerlijkheid, de wolk van glorie. En we hebben gekeken naar wat er in Egypte gebeurde, wat er in de woestijn gebeurde, wat er in het beloofde land gebeurde toen ze daar kwamen. En we hebben verder gekeken wat het bij de Heer Jezus deed en hoe dat daar een uitwerking kreeg. En nu vanavond wat hetzelfde, dus de Shechina, de heerlijkheid, de glorie van God, wat dat in de gemeente doet en wat dat betekent. Het is bijna niet voor te stellen dat wij die hier zitten en de Heer Jezus kennen, door de geest tot één lichaam gedoopt zijn. Dat zegt 1 Korintiërs 12 vers 13. Het is bijna niet voor te stellen dat de Heer Jezus, door de woorden van Johannes de Doper te citeren, hij zal u, ik doop u met water, maar onder u staat iemand die zal u met de Heilige Geest gaan dopen. Ik weet wel dat dat vandaag onmiddellijk doorgetrokken wordt naar charismatische richtingen en dat we dan over de gaven van de Geest gaan praten en over van alles wat de Geest zou willen doen. Maar het meest wezenlijke is dat zoals Israël door Mozes, niet alleen met water, door water heen, maar ook bij de wolk, bij de glorie van God gebracht zijn. De heerlijkheid van Yahweh, de heerlijkheid, de glorie van God, openbaar geworden, echt openbaar geworden bij de Sinaï. Het was al eerder, want de wolk had zich al tussen de Egyptenaren en tussen het volk van God ingezet. Maar daar is het eigenlijk zichtbaar geweest. En ik kom daar vanavond op terug, want ik wil het graag behoorlijk aanscherpen. Omdat het een hele bijzondere gedachte is, ook voor jou en voor mij, voor ons vandaag. Ik richt me echt tot hen die de Heer Jezus kennen. Dat weet ik niet zeker, ik kan dat niet altijd zien. Dat hoef ik ook niet, want ik ben niet ingehuurd door de Heer om controleur te zijn. Of dat wel of niet zo is, dat mag u zelf zeggen. En gelukkig is dat zo. Maar de meesten die zijn hier waarschijnlijk van harte gekomen omdat ze iets meer van de Heer Jezus zouden willen weten. U bent buitengewoon gezegend, dat kan ik u verzekeren. Dat stond al in de Bijbel, u bent gezegend met alle geestelijke zegening. Alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Maar het is zo uniek dat we er bijna niet bij kunnen. Ik bid daarvoor al dagen, ook voor dit onderwerp, omdat het gecombineerd wordt met iets wat ik gisteren moest gebruiken ergens anders. Is het een soort thema in deze dagen voor mij? En dat overweldigt me. Daar kan ik bijna niet bij. En ik heb ze pas uitgesproken in een moment van gebed. Soms heb je het idee dat je het alleen nog kunt verknoeien. Dat het zo teer en zo bijzonder is, zo uniek is, dat je denkt van, blijf het met je vingers af. Zo ongeveer. Dat gevoel. Die overtuiging ook dat het zo schitterend, zo majestueus is, dat mensen het alleen maar kunnen bekladden. Ik begin met een paar teksten uit Handelingen 2. Dat vermoeden u al misschien. Het ontstaan van de gemeente. Handelingen 2. Het gaat dus nu vanavond over die glorie van God. Die Shechina, de wolk van heerlijkheid in de gemeente. Handelingen 2. Ik begin maar bij vers 1 voor het verband. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Wind en geest. Hetzelfde woorden. Misschien had u dat al 20 keer gehoord, maar het is maar goed om daar een keer een streepje bij te zetten. Hoeft er mij niet in uw Bijbel, maar in uw gedachten. Een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Vers 6, toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen en zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alleen Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen wij hen dan horen? Een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn. Je zou bijna zeggen, daarom lees die tekst er nu niet voor, want je begeeft je op glad ijs. Dit kan niet anders dan een soort uitglijpartij geven. Nou, op het risico dat het gaat gebeuren, ga ik er toch mee door. Niet om eigenwijs te doen, maar omdat ik denk dat ik het mag en moet zeggen. Wat gebeurde er toen? De gelovigen waren weer bij elkaar in die bovenzaal. Daar waren ze geweest met de Heer Jezus. Daar had de Heer Jezus voetwassing gedaan. Daar had hij verteld van het huis van de Vader. Daar had hij het Pascha met hen gegeten. Daar, tijdens die maaltijd van Pascha eten, die paasmaaltijd, had hij het avondmaal ingesteld. Dat is niet hetzelfde, simpel, gewoon is. Nee, dat zijn twee aparte dingen. En daar heeft de Heer Jezus buitengewone dingen gezegd. Daar hebben ze de lofzang gezongen en daarna zijn ze naar Gethsemane gegaan. De discipelen zijn in die bovenzaal gebleven. Op de opstandingsdag is de Heer Jezus daar in die zaal gekomen. Daar heeft hij het gezegend met u uitgesproken. De Heere zegene u. Daar heeft hij zijn handen en zijn zij laten zien. Dus daar waar hij doorstoken was. En daar heeft hij met hen gesproken. En de discipelen waren blij toen ze de Heer zagen. Een geweldig moment. Daar zijn ze gebleven. 8 dagen later weer in diezelfde zaal. Thomas nu ook. U vindt dat gewoon terug in de schrift. En nu, 40 dagen later, even globaal, weer in diezelfde zaal. Die zaal, dat moet u echt zien, de bovenzaal, de berg Sion. Ik weet niet of u daar ooit geweest bent. Waarschijnlijk, als u ooit een excursie door Israël en in Israël hebt gemaakt, dan heb u waarschijnlijk met de gids een bezoek gebracht aan die bovenzaal. Op de berg Sion is een zaal waar het graf van David onder is. Iedereen zegt daar, de gidsen en de historici, dat het overschot van David daar later is terechtgekomen. En sommigen zeggen dat er helemaal niks van David ligt. Maar goed, daar wordt het gedacht. Dat is een synagoge, nu een heilige plaats voor de Joden. Een hele bijzondere moment. En daarboven, daar is die bovenzaal. Als je daar bent, is het een rumoerige bende. Sorry hoor, dat ik het te onvoorzichtig, een beetje te profaan zeg. Maar zo voelt het aan. Je komt er bijna niet tot stilte, ook niet tot emotie, want het is zo druk. En dan moet je er weer uit, dan word je er weer uitgeduwd, want de andere club wil ook nog even daar kijken. En die willen nog een foto maken, en die willen nog wat zeggen, de gidsen. En soms zijn er ook predikers, Dato was er een van, die dan ook nog een verhaal wil vertellen daar. Nou, probeer daar maar eens boven uit te komen met je geluid. Bovenzaal. En toch, daar is de Heilige Geest uitgestort. Daar is het gebeurd, in die zaal. Daar zijn ze geweest. Daar zijn ze gebleven. Die zaal heeft als uitgangspunt gefungeerd voor alle ontwikkelingen, voor alle diensten die daarna nog zijn gekomen. Een soort uitvalsbasis dus. En dat is heel apart. U hoort er straks, denk ik, veel meer van nog. Maar eerst dit. En toen is de Heilige Geest gekomen. De Heer Jezus had gezegd dat ze in de stad moesten blijven. Ze mochten dus niet naar, laat maar zeggen, Tiberias gaan, of naar Nazareth gaan, of naar Capernaum, Capernaum, of het dorp van Nahum betekent dat. Daar moest je ook maar niet naartoe gaan, maar je moest daar blijven. En dat hebben ze ook gedaan. En ze hebben daar met elkaar gepraat over wie nu in de plaats van Judas apostel. Dat is allemaal daar gebeurd. En nu was het zover. Want er zou iets gebeuren. De Heer Jezus had het gezegd. U zult met kracht uit de hemel toegerust worden. En toen kwam het. En hoe? Door een gedreven wind. Het woord wind, zei het zo pas, en geest, ruach, dat is hetzelfde woord. En daar hebben zich verdeelde tongen als van vuur. Gods glorie openbaarde zich op de berg Sinaï met vuur. En de hele berg stond toen in lichte laaien, zou je zeggen. Een vurige gloed. Er was sterk bazuingeluid. Ik lees dat straks met u nog een keer. Al die dingen zijn daar terug te vinden. En iedereen die daar was, had een klein beetje van dat vuur gekregen. Van die vurigheid, dat is enthousiasme misschien, maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Van het wezen van God. Want God is een verterend vuur. Het is niet alleen iemand die oordeelt, die wel eens vuur gaat brengen om te oordelen. Maar het is zijn wezen. Als u in het boek Daniël de Heere ziet zitten op een hoge en een verheven troon. En enorme aantallen daaromheen en laaiend vuur, welde op, ging voor hem uit. Het is alsof alles in brand stond, alsof alles een en al vuur was. Dus het vuur, wat niet in onze haartjes past, in onze open haartjes past. Maar het is het vuur wat wel past in een braambos. En Mozes verbaast zich erover, Oude Testament, Exodus, dat het weliswaar vuur is, maar dat die doornstruik, dat die braambos niet verbrandt. Hij had wel vaker een bos in brand gezien. Dat was helemaal niet nieuw voor Mozes. Maar dat er een bos in brand stond en die niet verteerde, dat was volstrekt nieuw. Dat Gods vuur in mij is en ik niet omkom, dat is volstrekt nieuw. Dat is helemaal nieuw. Dat is nog nooit vertoond. God die een verterend vuur is in mij en niet omkomen. Alleen al dat is een enorme dank waard, dat je zegt, Heer Jezus, ik wil u danken dat het gekomen is door u, omdat u gezegd hebt, ja, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En vuur staat niet alleen voor oordeel, ook, heel vaak, ook, maar niet alleen. Want vuur, nog een keer, is het wezen van God, hoort bij het, hij is licht. Hij is liefde, maar hij is ook vuur. En dat betekent dat zich op hen verdeelde tongen als van vuur zich hebben laten zien. Dat iedereen in vuur stond en niet omkwam. Als de glorie van God, als het wezen van God daar in die bovenzaal zichtbaar wordt, dan zou je eigenlijk op het puntje van je stoel moeten zitten, of misschien wel op je knietjes moeten vallen, en zeggen, Heer Jezus, wat ons nu overkomt, wat ons nu aangereikt wordt, het is bijna niet te filmen. Dat is wat hier voorgesteld wordt. En daarom wordt in 1 Korinthe 12, 13 ook gezegd, dat door de Heilige Geest, door de geest gedoopt zijn in het lichaam van Christus. U en ik, we geloven dat we gedoopt moeten worden als volwassenen, maar goed, of als kindje misschien, als u dat denkt, laat maar, ik wil er niet de discussie over beginnen. Maar ik wil graag zeggen dat dat een waterdoop is. En de waterdoop brengt u in het huis van God. Brengt u in het getuigenis van God op aarde, nog preciezer. Als u zich laat dopen, dan gaat u van het ene terrein naar het andere terrein. U was op het terrein waar de duivel heer was, en dan gaat u staan op het terrein waar hij, onze Heer Jezus, heer is, waar hij gezag heeft. Dat geloof ik, dat beleid ik ook. Maar de Heilige Geest is een heel ander terrein. Heeft niks te maken met de aarde, heeft niks te maken met getuigenis, heeft te maken met leven. Tot de geest gedoopt. Ik weet wel dat dat in bepaalde kringen een heel andere betekenis heeft gekregen. De geestesdoop. Ja, dan word je enthousiast, dan begin je dit en dan ga je dat doen, ga je dat zeggen. Vergeet het, dat staat niet in de Bijbel. Wat wel in de Bijbel staat, dat door de geest tot het ene lichaam. Dopen betekent altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen, aan één voegen. En u bent door de geest aan één gevoegd. Die discipelen, waarschijnlijk 120, daar in die bovenzaal, die zijn aan één gevoegd. Er is een eenheid, er was een eenheid, een geboortelijke eenheid, uit het Jodendom geboren, die eenheid bestond. Maar die eenheid wordt aan de kant gezet, want die eenheid wilde hem niet in het collectief, in het geheel. Die hebben gezegd, nee, we willen niet dat hij koning over ons is. En nu ontstaat er een hele andere eenheid. Dat is de eenheid van de geest. Door de geest tot het ene lichaam gedoopt, aan één gevoegd. En de consequentie van hetzelfde moment is, ik hoop dat u dat wilt opslaan, en als u het niet met me eens bent, ik ga er niet over in discussie. Maar u mag me wel aanspreken als ik buiten de Bijbel praat. Wat er toen gebeurde is dat er in talen gesproken werd. Waarom? Waarom heeft de Heer Jezus niet in talen gesproken, die vol van de Heilige Geest was? Waarom? Nou, omdat hij zei, ik ben niet alleen maar gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël. Hij is helemaal niet naar Nederland gestuurd toen, als het al bestond, maar, of naar Iran, of naar, waar je dan ook vandaan komt. Hij is alleen maar naar de verloren schapen van het huis van Israël gegaan. En daar, Syro-Fenicische vrouw, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te geven en aan de hondjes te geven. Die vrouw die is zo ja, bijzonder en die zegt, maar die kruimeltjes dan, dat kan toch niet anders. Als die koningin van Sheba al mee mocht genieten van Salomo zijn grootheid en van Salomo zijn kennis, dan mogen we toch ook die kruimeltjes eten, dan mogen we dat toch ook van meepakken. Ja, mocht, genade. Maar nu ligt het heel anders. Wat, laat ik het nog anders formuleren. In de oude tijd hebben de mensen gedacht, en wij hebben het. We zijn machtig, we hebben één taal, we hebben een geweldig machtsblok, en we zullen een toren bouwen waarvan het topje tot in de hemel reikt. Wij zullen dus wel laten zien wie we zijn, en we zullen laten merken dat we groot zijn, dat we veel kunnen. Nou, dat is toen gebeurd. Torenbouw van Babel. Weet u van? Het merkwaardige is dat het parlement, het Europees parlement in Straatsburg, naar dat model gebouwd is. Naar het model, naar de tekening van de toren van Babel. Daar. Europa. U zit er middenin. U hoort erbij zelfs. Dat is misschien te scherp, maar het is wel waar. Maar die toren van Babel heeft ertoe geleid dat God zei, en nu is het afgelopen. Nu stop ik. En ik ga die volkeren zo verwarren dat ze elkaar niet meer verstaan. Nou, daar zitten we nog middenin. U denkt, u kunt een bordje Duits hier, een beetje bij de grens. Dat is gewoon Grunners en Drents. U komt heel ver. Maar probeert u het dus in Portugal, dat wordt al een beetje moeilijker. En als u in Afrika ergens komt, of in China, dan wordt het nog moeilijker. Of in Japan. Spraakverwarring. Vanaf dat moment is de Heer mee verder gegaan met één man dat uit die spraakverwarring heeft God Abraham gehaald. Uit Babel, uit die kontrijen, uit die tijd, in die sfeer. Daar is Abraham uitgehaald en God is met Abraham een bijzondere route gegaan. En de taal die Abraham toen sprak, dat is de taal van de Bijbel geworden. Dat is Hebreeuws, of wat mij betreft het Jiddisch, of misschien wel Aramees. Maar dat doet er niet zoveel toe, één taal in elk geval. En daar is de Heere God zijn profeten naartoe gaan sturen. En die hebben diezelfde taal gesproken. Al die profeten hebben die ene taal gesproken. Niemand, behalve Jona, is naar de heidenen gestuurd. En zo is het verder gegaan. Totdat die ene club, die ene taalgroep, zei nee. Wij willen dat niet. We willen niet dat die koning over ons is. Kruisigen. We hebben geen koning dan de keizer. En toen is die ene taalgroep aan de kant geschoven. Niet definitief, dat later nog even probeer ik in elk geval te krijgen. Is aan de kant geschoven. En toen gebeurde er iets bijzonders. Nu zeg ik het heel voorzichtig, maar heel helder. Toen heeft God dat oordeel van toen, van spraakverwarring, toen heeft God het oordeel van de spraakverwarring opgeheven, waardoor de boodschap van de Heer Jezus tot al die talen kon gaan. Dat is het precies. En dat betekent dat die mensen verbaasd zijn. Ik weet niet waar vandaan Joden gekomen uit. Ja, ze worden allemaal genoemd in Handelingen 2. Daar vandaan en daar vandaan en daar vandaan en daar vandaan. Hoe horen wij in de taal waarin wij geboren zijn? Die mensen die in Jeruzalem waren, die kenden allemaal Hebreeuws. Die gingen allemaal naar de synagoge. In Sebaldeburen en in Schildwolde en in Emmen. Overal. Even als voorbeeldje. Dus die kenden de taal van de Bijbel, van de Torah. Dat was hun probleem niet. Ze kenden die taal wel. Dus in die zin had dat helemaal niet gehoeven. Maar dat is ook niet de insteek. De insteek is, verdraaid, zeggen ze tegen elkaar. Dit is een boodschap. Dit verstaat mijn buurman in Iran. Of dit verstaat mijn buurman in Portugal. Dit is de taal die daar gesproken wordt. Dat was volstrekt nieuw. Dus niet alleen voor die ene groep. Maar ineens wordt die oordelende spraakverwarring weggenomen. En er komt een nieuwe, bijzondere zegen voor in de plaats. Dat gebeurde toen. Ik ga niet door over wat er dan nu allemaal met spreken en talen is gebeurd. Ze hebben met mij, ik weet niet hoe vaak gezegd, van nou ja, u bent nog niet helemaal compleet, want u spreekt nog niet in talen. Ik zei, nou, ik kan een aardig woordje in Duits en een aardig woordje in Engels spreken. Een paar woordjes Frans ook al. En bovendien ken ik Grunners, en dat is misschien wel het best, meest mooie. Ik ken ook Saksisch. Maar ik heb vele toespraken mogen houden in een paar andere talen. Maar u bedoelt waarschijnlijk dat ik niet akadadabra, blablabla. Nee, dat heb ik niet. Nee, maar dat wil ik ook niet. Want ik wil liever een paar woorden met mijn verstand spreken dan 10.000 woorden in een taal. Begrijpt u? Paulus zei, ik heb meer dan wie ook in talen gesproken. Ja, dank je de koekoek. Hij ging van de ene stad naar de andere. U moet nu eens nagaan dat de taal van reizen ligt 6 kilometer bij Nijverdal vandaan. Is niet te verstaan voor mij. Ik kan het niet begrijpen. 6 kilometer verschil. En dat was vroeger ook zo. Meer dan wie ook. Maar in de gemeente, liever 5 woorden met mijn verstand dan 10.000 woorden in het. En als er in een taal gesproken wordt, als je dat vindt, oké, maar dan moet het wel omgezet, moet het wel vertaald worden, zodat mensen die daar wonen het kunnen horen. Dus het omgekeerde, dan werden de vreemde talen weer omgezet in de taal die daar gesproken werd. Nou, van dit alles komt niks meer terecht. Het is een soort excess, het is een soort extase, het is iets van bijzonder. En die noemen zichzelf dan heel bijzonder bevoorrecht, want die hebben dit. Nou, die hebben het waarschijnlijk niet. Ik ben een beetje te kattig misschien. Maar ik wil zo graag dat het duidelijk wordt. De glorie van God in de gemeente. En waar gaat het dan om? Hoe horen wij de grote daden van God verkondigen? Daar gaat het om. Niet spektakelstukken of dat de truus is morgen weer beter, nu is nog een beetje ziek. Dat kan wel, maar dat is niet de inhoud. De inhoud is de grote daden van God. En dat is de Heer Jezus. Door de geest tot één lichaam gedoopt. De Shechina. Dat is dat geweest. Het is alsof je bij de berg Horeb stond, waar dat ook voor het eerst tot een gigantische eenheid werd gemaakt. Een verbond gesloten werd en iedereen die hoorde daarbij. Nou, zo ging het in Handelingen 2 ook. Dit is zo mooi, dit is zo warm en zo bijzonder, dat ik me afvraag of we nog wel iets begrijpen van wat er toen in Handelingen 2 ooit is gebeurd. En verder is het spreken in talen in de Bijbel, dat laat ik nu wel los, want het zou een hele studie over dat spreken zijn, bij Cornelius. Die is in Caesarea, maar ja, dank je de koekoek zou ik weer bijna zeggen, maar dat waren allemaal mensen van Italianen, allemaal soldaten die ik weet niet waar vandaan kwamen, daar gebeurde dat weer. Maar in Samaria weer niet, want die spraken de taal die daar allemaal spraken. Dus dan begrijp je ineens waarom iets wel of waarom iets niet gebeurt. Probeer dat vast te houden. Want de glorie van God in de gemeente. Dat is zo uniek. En als u vanavond weg moet naar Zambia en u krijgt de opdracht om daar te gaan vertellen van de Heer Jezus, dan gaat u daar deze gave krijgen. Ik was heel verrast Iemand had een toespraak van mij beluisterd. Schreef daarover, schreef daaronder een bepaalde naam. Die naam, toen ik ooit voor het eerst op een kantoortje, een handelskantoortje in Groningen ging werken, toen was er een meneer van dezelfde naam. En toen heb ik hem teruggemaild, wel fijn dat u geluisterd hebt en dat u genoten hebt, maar ik heb nog een vraag, want bent u toevallig de familie van die en die meneer, die meneer heette Klaas, ik zal die achternaam maar weglaten, maar die heet toevallig Klaas en die woonde daar in Groningen. En zijn vader was christelijk geïnformeerd predikant, schreef ik erbij, want dat had ik van die Klaas begrepen toen. Ik heb toen toch kennelijk al over de kerk een beetje zitten bomen met hem. Mailtje terug, 3 uur later denk ik, hooguit. Ja, dat is de broer van mijn vader. Ah, raakgeschoten. Daar is iets bijzonders mee. Maar die was inderdaad een zoon van de predikant. Maar die predikant, dus de vader van die Klaas, en ook de vader van die meneer die mij nu mailde, die was predikant in Groningen. Christelijk gereformeerd predikant geworden. En dat was iemand die gewoon op een kantoor zat bij een bank, maar die zo graag van de Heer Jezus wilde vertellen. Maar die kwam niet aan de bak, die kon nooit in hun kerk, laat maar zeggen, iets mogen zeggen. Sorry, dat is weer het systeem. Het systeem staat niet toe dat iemand uit de bank zomaar naar voren kan lopen en kan zeggen, nou mag ik ook nog wat zeggen of zo. Dat kan in bepaalde kringen gelukkig wel, maar andere kringen kan dat helemaal niet. Daar kon het in elk geval niet. Heeft gebeden. Wat gebeurde er? Schrik niet. Die man, dus de vader van Klaas, kon 1 nacht later vloeiend Hebreeuws spreken en vloeiend Hebreeuws lezen. In 1 keer. Pats. En op grond van deze singuliere gaven, zo heet dat in die kringen, hele speciale gaven, hele speciale uitrustingen van de Heer, op grond van singuliere gaven kon je dan prediker worden. Kon je dan in het ambt van dominee worden getild. En dat is gebeurd. Gaven van talen? Ja. Ja. Waarom? Om de grote daden van God te kunnen verkondigen. Spreken in talen is niet een soort etiket van, zie je wel hoe vroom ik ben? Zie je wel wat ik allemaal kan, wat ik allemaal heb? No, niks. Nul. Nooit. Maar dit wel. Nu heb ik er genoeg over gezegd en nu mag er verder over nadenken. En als u werkelijk vragen hebt, kom ermee terug. Volgende keer, ik sta open voor een gesprek daarover. Nu dit. Maar er is meer. De glorie van God in de gemeente. Zo is het begonnen. En nu wil ik graag met u nog een paar dingetjes eigenlijk doornemen. En dat is een heel bijzonder stukje uit Hebreeën 12. Ik zei zo pas al, ik kom er nog op terug, op die berg Sinaï. Hebreeën 12. En dan wil ik proberen duidelijk te maken dat de glorie van God, de majesteit en de Shechina van God, de glorie van God, dat die echt in de gemeente ook aanwezig moeten zijn, kunnen zijn, zullen zijn, als we bij hem zijn. Hebreeën 12, vers 22. Maar u bent genaderd tot de berg Sion. Dat staat in contrast met vers 18. Want u bent niet genaderd tot een tastbare berg. En dat is de Sinaï-berg, de Horeb-berg. En tot een brandend vuur, heb je er weer die verdeelde tongen als van vuur. Tot donkerheid, duisternis, stormwind. Wind, een geweldige windvlaag. Handelingen 2, weet je wel. Je komt het allemaal tegen, als je wilt. Als je het ziet, denk oh ja, had ik al eerder kunnen zien. Tot een stormwind, tot bazuingeschal. Ons lied, als het bazuingeschal des Heren klinkt, moest nog komen. Dus dat is het niet, een ander soort bazuingeschal. En het geluid van woorden, zij die dat hoorden, smeten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Ze waren gewoon panisch. Ze konden het niet verdragen. Want ze konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. Want wat ze zagen was zo verschrikkelijk toen Sinaï, wolk van heerlijkheid, glorie van God, was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, zelfs Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Dus het is zo'n spanning geweest, zo'n enorme hectische situatie geweest, dat het eigenlijk niet te omschrijven is. En dan komt vers 22, maar u bent genaderd op de berg Sion. Waar was die boven Saul ook alweer, Sobar? Ik heb het genoemd, hè, Sobar, op de berg Sion. Oh ja. U bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen. En tot een feestelijke vergadering, helemaal niet angstig, helemaal niet van, oh alsjeblieft hou op, stop met spreken. Tot een feestelijke vergadering en tot de gemeente van de eerstgeborenen. U hoort erbij, als u gelooft in de Jezus hoort u erbij. God heeft u en mij, ons, de gemeente, tot een gemeente van eerstgeborenen. En eerstgeborenen hebben per saldo een dubbel deel. Een dubbel deel. Dat is het verschil met een gewone jongen. Als je eerstgeboren bent, heb je twee keer zo'n portie. Daarom vroeg Elisa een dubbel deel aan Elia. Het is maar dat u het weet. Dat is een, dan begrijp je in één keer hoe dat zit, ook toen. Een dubbel deel betekent dat je bij de, als eerstgeborene wordt aangeduid. Dubbele portie. Eerstgeboren die in de hemel opgeschreven zijn. En u bent genaderd tot God, de rechter over allen. En tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. Mijn moeder en vader, gelukkig ook. En misschien uw dochter of uw man ook. Misschien zijn er nog wel veel meer die u kent. Die zijn er ook. Die zitten ook, broeders, die even aan hun vrouw gedacht hebben vanavond nog. Ik hoor het zeggen. Bij een stoel. Ja, ook. Tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En we zijn genaderd tot de middelaar van het nieuwe verbond. Jezus. Dus niet Mozes. Was toen de middelaar in de oude tijd. Maar nu de Heer Jezus zelf. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan van Abel. U bent genaderd tot de berg Sion. En nu moet u even een uitstapje met me maken. En het is misschien even schakelen. Maar Jesaja 4. Jesaja 4. Dan ga ik u iets vertellen over Sion. En wat zich daarvoor zou gaan doen. Wat is profetie van Jesaja? Jesaja 4. Jesaja 4. Sorry. Ik was nog niet op het goede plekje. Jesaja 4, vers 2. Op die dag zal de spruit, hoofdletters, de spruit van de Heere, letterlijk de spruit die de Heere is, die uitsproot was Yahweh zelf, die in Bethlehem in een stalletje lag, Yahweh zelf, die in de moederschoot van Maria zat, Yahweh zelf, die in Nazareth verguisd werd, Yahweh zelf. Op die dag zal de spruit van de Heere tot een heerlijk sieraad zijn en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen die in Israël ontkomen zijn. Ik zal het proberen uit te leggen. Dan zal het gebeuren, vers 3, dat wie in Sion overgebleven is en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden. En ieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de geest van oordeel en door de geest van uitbranding, vuur, dan zal, let op, dan zal de Heere over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag, u bent genaderd door de berg Sion. Dan zal de Heere over de berg Sion, over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook. En 's nachts een schijnsel van vlammend vuur. Dus Jechina zelf. Wolk. Overdag. En vuur 's nachts. Ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte en als toevlucht een schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen. Weet u, Jesaja heeft een prachtige profetie geuit. Jesaja maakte al mee dat het niet goed ging in Jeruzalem, dat het helemaal de verkeerde kant op ging. U vindt het terug. En toch spreekt Jesaja over een knecht die het zal oplossen. En hier zegt hij, er komt een tijd, Israël, er komt een tijd, Israël, dat jullie niet meer terugdenken aan Sinaï, want dat waren jullie bang, daar wilden jullie eigenlijk niks meer horen. Maar dat jullie verplaatst worden naar Sion, het heilige van Israël, en dat je daar samenkomsten beleeft en daar zal de wolk weer zijn die er ooit was bij de berg Horeb, bij de berg Sinaï. Over die samenkomsten zal Jahwe een wolk uitspreiden en vuur 's nachts. Dat is de toekomst van Israël. Dat is mooi hoor, dat is heel mooi om dit vandaag te zeggen. En tegen de mensen te zeggen, dit is wat nog voorkomt. Maar wat zegt nu het Nieuwe Testament van jou en van mij? In de tussentijd, voordat Israël dit beleeft, voordat Israël die samenkomsten op de berg Sion gaat beleggen en daar de wolk zal zien en het vuur zal zien en de glorie van God zal zien, voor die tijd, in die tussentijd, dus tussen het moment dat Jezus wegging en hij dan komt in Jeruzalem, is de tijd van de gemeente. En daarom zegt Hebreeën 12, jullie gemeente, jullie gelovigen, jullie hebben dat nu al. Jullie zijn nu al genaderd tot de berg Sion. Dat wat straks voor Israël waar wordt, dat is nu al waar. Voor jou. En de samenkomsten die hier gehouden worden, die vallen onder de wolk en onder het vuur. Onder de glorie van God. Weet u wat het zeggen wil dat de Heer Jezus in ons midden is? Als dat twee of drie bij elkaar zijn. Ja, wij vinden dat heel gewoon, een soort formule. Maar het is geen formule. Het is een glorie van God die in je midden is. Hij is in ons midden. En de Heilige Geest, van hem wordt gezegd dat de gemeente een tempel is. Een woonplaats van God in de geest. Dat is zo uniek. En hoe is dat dan? Is dat omdat, daartoe daar preekt, alsjeblieft vergeet het. Maar omdat de Heer er is. Omdat hij er is. Omdat hij de eer ook gaat krijgen. En daarom moet hij glorie en aanbidding krijgen. Daarom is aanbidding het allerhoogste en het allereerste en het allernodigste. Daarom moet je bij elkaar komen om te aanbidden. Daarom moet je hem rood maken. En de buren zeiden, ja, maar we willen ook spektakel en we moeten van onze ziekten genezen worden. Ik weet het wel. Bidden. Ik weet het, hoe verknipt en hoe verworden de hele wereld is. Maar in de allereerste plaats, hij. De Heer Jezus. Wat gaat er gebeuren in de hemel als ze hem zien, die als een lam staat, als geslacht. Ze aanbidden, ze huldigen, ze prijzen, ze danken, ze maken groot. Dat kan ook niet anders. Israël zal straks op de berg Sion zijn. Sion staat in de Bijbel voor genade. Sinaï staat voor wet. De wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht. Ik zeg niet dat de wet afgeschaft is, onzin. De wet is nog steeds heilig en is nog steeds goed. Is nooit afgeschaft. Geen titel, geen jota, helemaal niks. Wees voorzichtig. Alleen wat de wet eiste van mij, dat kon ik niet. En wat de wet onmogelijk was, omdat het in het mijn vlees niet lukte, niet kon, wat in het vlees door het vlees onmogelijk was, dat heeft God gedaan door zijn zoon aan het kruis te geven. De eisen van de wet, die zijn ingelost door de Heer Jezus. Niet ik heb dat gedaan, hij heeft dat gedaan. Maar God heeft de wet niet aan de kant geschoven. Hij heeft mij in de luwte, in de schaduw van de Almachtige geplaatst. Hij heeft mij onder die vleugels van de wolk en van de heerlijkheid geplaatst. Hij heeft mij zo gezien. En de gemeente ziet hij als een heel bijzonder gezelschap. Dus wat voor Israël straks gaat gelden, dat ze daar op een geweldige manier gezegend zullen zijn in de toekomst. Dat geldt nu voor ons, op dit moment. Weet u dat het zo bijzonder is dat u bij de gemeente van God hoort, bij de gemeente van onze Heer Jezus, lichaam van Christus. Er zijn veel meer dingen over Sinaï en over Sion te zeggen. Sion is in de plaats gekomen van Silo, ook noemt het niet. Dat is een zijpad, maar misschien wordt het er wel moeilijk van. De tabernakel is door Jozua en zo in Silo neergezet. Dat lag in Ephraim, een beetje noordelijk, een beetje in Galilea. En daar heeft Eli en zijn zoon, hebben Eli en zijn zoon een dienst gedaan. Dat is een complete verwording geworden. Ze hebben de ark van het verbond uit de tabernakel gehaald. En ze hebben de ark van het verbond in het strijdtoneel gebracht. En de schoondochter van Eli die zegt, Ikabod, met dat kind dat geboren is. Weg is de heerlijkheid. Weg is de heerlijkheid. Ze hebben de heerlijkheid van God. De glorie van God is weggetrokken. Je kunt de heerlijkheid van God nooit in de handen van de Filistijnen zien. Bestaat helemaal niet. En de Filistijnen hebben ook niet de heerlijkheid van God gearresteerd. Die hebben wel de ark gepakt, maar niet de heerlijkheid van God. Ook dat moet je weten. En dan is het hele huis van Eli aan de kant geschoven. Eli hoort bij de afstammelingen van Itamar. Even. De hoge priester Aaron had twee zonen nog over. Er waren vier afhankelijk. Twee zijn al vrij vroeg gestorven door vreemd vuur te gebruiken. Twee zijn overgebleven, zijn Itamar en ook Eleazar. Itamar heeft zonen en daar komt Eli in voor. En die wordt aan de kant geschoven. En Eleazar komt er in de plaats. Maar er wordt niet alleen de locatie, niet alleen de zoon, de naam, de hoge priester verwisseld. En dan komt op hetzelfde moment ook de naam Zadok tevoorschijn. Daar al. En de naam Zadok zie je als priester komen in het boek Ezechiël. En aan het eind, als er weer een nieuwe tijd, een nieuwe tempel komt, zijn het de zonen van Zadok die daar priesterdienst gaan doen. Eleazar. Silo in Ephraim. Lees Psalm 78. Probeer het eens. Hij laat Ephraim los. En hij kiest voor Juda. Ephraim, Silo, losgelaten, gekozen voor Sion. Dat is de Heere. Er zijn zoveel veranderingen. Saul wordt aan de kant geschoven, David komt er in de plaats. Eli wordt aan de kant geschoven, Zadok komt ervoor in de plaats. Silo wordt aan de kant geschoven, Sion komt ervoor in de plaats. Allemaal toen. Dat is een enorm dieptepunt geweest in de geschiedenis van Israël. Het is wel gebeurd. Maar u bent genaderd tot de berg Sion. U. Nou, als u weer naar Jeruzalem, dan ging u gegarandeerd eerst eventjes een kijkje nemen en hierboven. Dat denk ik gewoon. Het is daar ook bijzonder. En als je dan ook nog beseft dat in datzelfde huis gedacht wordt aan het sterven van David. Ja, klopt. Daar zou ik wel graag willen zijn. En willen meemaken wat op die Pinksterdag, Handelingen 2, gebeurde. Ik wil tot slot nog een tekst met u lezen. En dat heeft te maken met de gemeente en de glorie van God. Dat komt uit 1 Thessalonicenzen 4. En dat snapt u, maar die kent u. Daar heb u een lied van. Mooie liederen. Hoofdstuk 4. Je voelt hem aankomen. Een beetje Maranatha gelovigen. Oh ja, vers 17 natuurlijk. Ja, klopt. Amen. Vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God. Dat gebeurde toen op de Sinaï ook, met de bazuin van God. Daarom ons lied, als het bazuin geschal des Heeren klinkt. Nou, dat komt hier vandaan. Met een bazuin van God neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. We hadden dat in Hebreeën 12, mijn vader, mijn moeder. Ik wil wel meer zeggen, maar u hebt ook namen. Fijn hè, dat u namen hebt van hen die in het paradijs zijn. En die zullen niet achteraan lopen, die zullen vooraan gaan. Die zullen eerst worden opgewekt. Zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, wij hier in dit gebouw, we hebben al een mooie naam bij ons, Hebron, gemeenschap. We zitten helemaal in de sfeer. Zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen die uit het paradijs komen, samen met hen die al ontsliepen, met hen opgenomen worden. En dan? In de wolken. Ja, precies. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Op een lichte wolkenwagen wordt u van de aard gedragen. Precies zo. Bij die lichte wolkenwagen van Jezus, dat is de glorie van God. de lichte wolken waren waar u en ik in weggevoerd worden. Dat is ook de glorie van God. Dat is precies hetzelfde. In de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. De Shechina neemt ons weg. Zoals met de Shechina de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. Echt waar, precies hetzelfde. Zoals de Heer Jezus met de wolken des hemels bij de oude vandaag wordt gebracht. Precies hetzelfde. Het is steeds het simpele, maar wel het hele mooie diepe van Heer Jezus. Toen u hier was, was de glorie van God op u geconcentreerd. Nu bent u weg en nu is de Heilige Geest gekomen op die Pinksterdag. Dat is wat er gebeurde in Handelingen 2. Met die verdeelde tongen en met die geweldige wind. Dat is wat er gebeurde van en nu zijn jullie één. En dat gezelschap wordt weggehaald van hier. En gaat de Heer Jezus tegemoet. En hoe dan? Nou, u hoeft niet een kaartje te boeken bij raketfabriek nummer 12 of bij nummertje 13. U gaat in no time met diezelfde wolkenwagen, zoals de Shechina in het boek Ezechiël aan een voertuig gekoppeld is, aan een heel bijzonder voertuig gekoppeld is. Zo gaat u, zo gaan wij naar de Heer Jezus. En zo komt de Heer Jezus ook terug, om Jesaja 4 helemaal in vervulling te laten gaan. Maar u snapt het dan al een beetje, want u bent daar. En u zegt, oh ja, dat hadden wij ook, man. We waren bij de berg Sion. Ja, we hadden niet een letterlijke berg. We hebben hier alleen maar de Nijverdalse berg nog en de Hellendoornse berg. Nou ja, dat is niet helemaal de hoogste in Nederland, maar veel hoger zijn ze ook niet. Nee, we waren in de geest, als we bij elkaar zijn, op de berg Sion. En wat gaat er gebeuren met de Heer Jezus als hij met die 144.000 komt, later in het boek Openbaring? Waar staan ze dan? 144.000 op de berg Sion. Ja, kan niet anders. Kan niet anders. Moet niet anders dan dat zijn. Ik hoop dat u een beetje overroerd bent misschien. Misschien wel door gedachten. Maar dat u één ding mag vasthouden. Dat hoop ik en dat bid ik. Dat u een heel bijzonder iemand bent. Dat u zo gezegend bent met geestelijke zegening. Dat u nu kunt zeggen, wij zijn genaderd tot de berg Sion. Hemelse Jeruzalem, tot God, tot de nieuwe middelaar, tot het bloed van de Heer Jezus. We zijn genaderd, we hebben zo'n zegen gekregen. En er is vanavond misschien iets weer een streep onder gezet in je denken of in je geheugen. Ik hoop ook dat het een uitwerking krijgt en dat u de Heer gaat prijzen. Dat u hem gaat bedanken voor dat wat hij voor u in petto heeft, maar ook voor wat er nu al genoten kan worden. Want dat is heel, echt heel veel. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat u ons zo zegenen wilt. Dat u met uw woord komt, dat u met uw Heilige Geest komt. Dat u in ons dit al wilt gaan bewerken. Dat we het gevoel hebben, de overtuiging hebben op de berg Sion te staan. Niet op de berg van wij moeten nog wat, maar op de berg van genade. De berg waar David de overwinning heeft behaald. Waar hij zijn intrek heeft genomen omdat hij die burg Sion overwon en voor zich heeft genomen. Maar we horen bij de Heer Jezus. Bij die middelaar, die nieuwe middelaar, Jezus. We horen bij de gemeente van de eerstgeborenen. Die in de hemelen staan opgeschreven. Onze namen zijn daar. We danken u dat we nu al iets mogen zien van de glorie van God in de gemeente. Vader, dank u wel voor de Heilige Geest die gekomen is. We zijn aaneengesmeed. Dat is de eenheid van de geest. Niet de eenheid van bloedgroep of de eenheid van afkomst, maar de eenheid van de geest. We danken u dat we zo gezegend zijn en prijzen uw naam.